We lezen weer uit Genesis 2, vers 18 tot 25. Al een tijdje geleden dat we dat lazen, in de zomer, we lezen het nu opnieuw, om er nog meer uit te halen. Hoofdstuk 2, vers 18 tot 25. En de Heere God zeide, toen hij de schepping had gemaakt, alles erop en eraan, zelfs een mens als kroon op de schepping. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. In de Statenvertaling staat er, ik zal hem een tegenover maken die als tegenover hem is. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf naam aan al het vee, aan het gevogelte van de hemel en aan al het gedierte van het veld. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot de mens. Toen zei de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. En ze beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich voor elkaar niet. Deze avond bekijken we vooral wat het tweede gedeelte, het tweede werkwoord uit vers 24 betekent. Vers 24 is, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Vandaag speciaal over en zijn vrouw aanhangen. In de zomer 27 juli, als ik het me goed herinner, hebben we dat eerste besproken. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Nu dat tweede. En een volgende keer het derde. Aanhangen. In de Statenvertaling staat aankleven. Andere vertalingen hebben gehecht zijn aan. Dat is de core business van liefde. Ik heb mijn gedachten voorbereid met de catechisanten. Jonge mensen, die bleken gelovige jonge mensen te zijn. Want op de vraag, wat is het toppunt van liefde? Of wat vind je het mooiste voorbeeld van liefde? Schreven ze zomaar bijna als uit één adem, Jezus, God. En waar vind je voorbeelden van liefde? In de Bijbel, bij God. Bij sommigen moest ik ze zelfs nog op de gedachte brengen. Misschien ook op tv, in boeken. In de oudste groep formuleerden we een paar heel belangrijke vragen die zij hadden over deze tekst. Namelijk, is dit een gebod? Moet het zo? En moet het in deze volgorde? Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. En sommigen zeiden daarbij, als dat zo is, dan is het niet van deze tijd. Maar anderen zeiden, maar zo wil ik het ook. We gaan dus op hun vragen in de eerste plaats die vraag van, wat is dit nou, dit vers? Is dit een gebod? En als het een gebod is, is het ook nog een gebod met een verplichte volgorde? En daarna kijken we naar, waarom is er gekozen voor dat middelste woord aanhangen. En tenslotte, wat heeft de liefde van het huwelijk met God te maken? Of God met de liefde van het huwelijk? Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Misschien is het goed om te beginnen om deze drie woorden de kleur van onze tijd te geven en van ons leven te geven. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Wat is dat? Dat is volwassen worden ten opzichte van je ouders. Dat is kind af zijn. Dat is zelfstandig worden. En op 27 juli heb ik betoogd dat het naar een ander, naar een relatie toe, het mooiste vorm krijgt als je trouwt. En zijn vrouw aanhangen, dat is liefhebben in eenheid en verbondenheid. En ze zullen één vlees zijn, dat is door geslachtsgemeenschap zich aan elkaar geven. In deze preek dus drie hoofdbestanddelen. Eerst jullie vragen verkennen, is dit nou een gebod? En is de volgorde ook dan een verplichte volgorde? En dan hebben we het over het woord aanhangen. Waarom is dat woord nou gekozen als het midden, als het middelpunt van een huwelijksrelatie? Wat zit daarin? En tenslotte komen we op de vraag, de liefde tot God en de liefde voor je geliefde, wat hebben die aan elkaar? Besef daarbij bij deze preek dat niet iedereen met dit onderwerp bezig is of nog bezig is, niet meer bezig is. En dat sommigen van ons misschien een gevoel moeten wegslikken van verdriet of van ik hoor hier niet bij. We zijn samen gemeente. Relax. Ga achterover zitten. Kijk wat God met je zal doen en zal geven. En misschien is het ook goed, kijk eens om je heen. Misschien is het voor jou minder van belang dan voor een ander. Misschien ken je iemand die deze preek nodig heeft. Of hier helderheid over nodig heeft. Luister dan voor die ander. Biddend. Dat die zal horen wat de Heer tot hem, haar te zeggen heeft. En iedereen laat erbij bedenken. Hier op aarde ontstaan er huwelijken. God wil met al zijn gelovigen een grote bruiloft maken voor zijn zoon. Wij als gemeente zijn ook bruid. Voorbereid op de bruiloft straks met Jezus Christus. Dus denk ook alvast door en omhoog. Punt 1. Is Genesis 2 vers 24 een gebod met een geboden volgorde? Zo is het namelijk wel opgevat in vroegere tijden, waarbij de drie werkwoorden zo verwoord werden. Vader en moeder verlaten is trouwen, aanhangen is liefde, één vlees zijn is geslachtsgemeenschap. Vrijen, seksualiteit, beleven samen. Eerst trouwen, dan liefhebben, dan seks. Geen seks voor het huwelijk. Is dit een gebod? Lijkt er wel op. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Zo klinken de geboden, ook de 10 geboden. Gij zult niet, gij zult wel. Een man zal dit. Het is dus het gebod voor een man. Lijkt het. Is dit een gebod? Maar het is voor Genesis 3. Voordat we zondigden. Toen we in perfecte harmonie met de Heere God en ons wezen leefden. Waren er toen al geboden dan? Kan vers 24 niet ook in plaats van gebod het logisch, natuurlijk gevolg zijn van wat Adam overkwam? Hij vond eindelijk een passend tegenover. Dit is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. En om deze ervaring gebeurt het dat een man zijn vader en moeder verlaat, zijn vrouw aanhangt en tot één vlees is. Niet een gebod, maar een verklaring waar het vandaan komt dat een man zweethanden krijgt, blozende kaken, opgewonden wordt zelfstandig wordt en zijn ouders op hun eigen laat voor een vrouw. En één met haar wil zijn. Zowel geestelijk als lichamelijk. Genesis 2 vers 24 als verklaring van die wonderlijke gang van een man en een vrouw. Is het een gebod? Of onze diepste natuur? Is het het logische ideaal dat ons uit het paradijs toelonkt? Wat dus mooi is. Is het Jezus die het citeert later, lijkt te zeggen dat vers 24 een uitspraak van zijn vader is. God, die erbij stond toen Adam wakker werd uit de narcose en Eva zag. En dit uitriep. En om die uitroep van Adam wist God. Dit is het. Dit is het. Voor een mens alleen. Daarom zal het ook voor anderen, mannen, vrouwen, het mooiste zijn wat ik ze te bieden heb hier op dit ondermaanse. En toen nog als kroon op de schepping, zonder enige vlek of rimpel. Goed. Als het dan niet een gebod is, hoe is het dan met de volgorde? Is die willekeurig? Kan het ook 1, 3, 2? Of 2, 1, 3? Of 2, 3, 1? Of 3, 1, 2? Of 3, 2, 1 zijn? Dus kan het ook verlaten van ouders zijn, met iemand slapen en hem of haar lief gaan hebben? Kan het ook, je houdt van iemand, je verlaat om hem of haar je ouders en vrijt met elkaar? Kan het ook lief hebben, vrijen en trouwen zijn? Of met iemand naar bed, je ouders verlaten en elkaar gaan lief hebben? Kan het ook vrijen, lief hebben, trouwen zijn? Kan dat allemaal en zijn al die mogelijkheden in overeenstemming met onze diepste kom af en wezen zoals we geschapen zijn naar Gods beeld en zoals het hier toeging wat God zag toen Adam wakker werd. We helpen elkaar het beste door voor het gemak nu even over trouwen is vader en moeder verlaten te spreken. En hoor 27 juli, de avond, die is nog maar eens na. Over tweede liefde en de derde seks. En laten we de verschillende volgordes eens verkennen. Zoals die hier staat is het trouwen, liefde, seksualiteit. Je trouwt, je krijgt lief en dan begin je intiem te worden. Dat is voor nu een heel ongebruikelijke volgorde. Dat is inderdaad niet van deze tijd. En als je de Bijbel leest, misschien ook niet van de Bijbel. Het is wel lange eeuwen lang zo gegaan. Je trouwde en soms koos je niet eens zelf. Hadden je ouders het al geregeld? Hadden je ouders je al in contact gebracht? Kon je niet kiezen? Het is middeleeuws. Het is oosters. Uitgehuwelijkd worden. Een relatie die begint met een zakelijke overeenkomst bijna. Er werd ook wel eens gesproken over een verstandshuwelijk. Maar weet wel. Het kan wel. Dat je elkaar later leert liefhebben. Als je eerst getrouwd bent. prachtige voorbeelden zijn er in velerlei literatuur te vinden. Maar veel gebruikelijker in deze huwelijken was of is de volgorde: trouwen, vrijen, liefde. Wij voelen allemaal wel aan wat het grote nadeel is van deze volgorde. Want het is de spannende vraag bij deze volgorde: zal het wel überhaupt ooit tot liefde komen? Kan liefde wel worden opgewekt door te trouwen? Derk Prins, een bekend evangelisch schrijver, zegt: je bidt om een partner als je zeker weet dat je hem of haar van God ontvangt, is het genoeg. Dan kun je trouwen. Dan gold misschien voor hem, hij die op veel oudere leeftijd trouwde. Maar uit eigen ervaring zeg ik: het klinkt heel vroom en heel ferm. Maar het kan ook angst zijn voor die onzekere open tijd van verkering. Liefde die over kan komen, maar ook afgewezen kan worden. Die kan opbloeien, maar ook kan afkoelen. En als de liefde dan niet komt, wat dan? Dan zit je gevangen in een goede, veilige, misschien riante overeenkomst. Maar je ziel komt tekort. Je bent als Lea in de Bijbel. Op de koop toegenomen, maar je hebt fletse ogen. En geen ware Jacob. Kunnen we niet beter met liefde beginnen? Ik denk dat we het daar allemaal in onze tijd over eens zijn geworden. Dat liefde een goed startpunt is. Liefde, let wel, liefde, niet verliefdheid. Als verliefdheid is die onredelijke gevoelstroom, die roze bril, die alleen van je gevoel gebruik maakt, zodra je ook de minder lieve eigenschappen van je geliefde weet te benoemen en aanvaardt. Wanneer je ook zonder heftig gevoel, want je moe bent of chagrijnig, toch voor hem of haar kiest en gaat, dan spreken we over verliefdheid die geland is en uitgegroeid is tot liefde. Ik denk dat we Genesis 2 vers 24 ook zo moeten lezen. Een man zal zijn vader en moeder verlaten om zijn vrouw aan te hangen en ze zullen tot één vlees zijn. Anders gezegd: omdat hij zijn vrouw wil aanhangen, verlaat hij zijn vader en moeder en worden zij tot één vlees. Liefde als begin. Maar wat daarna? Trouwen of vrijen? 2-3-1 of 2-1-3? Traditioneel gezegd de eerste optie. Liefde, trouwen, vrijen. Nu alom om ons heen en misschien in ons eigen hart de optie: liefde, vrije, trouw. Als je van liefhebben naar trouwen gaat en dan naar vrijen, ga je van het vullen van je relatie, want dat is liefhebben, naar duidelijkheid en vastheid, waarin je je liefde bekroont met de lichamelijke intimiteit. Je gaat van de vulling, liefde, naar de duidelijkheid van het trouwen, de vastheid, de besliste keuze, waarin je daarna je liefde bekroont met de lichamelijke intimiteit. Voordeel hiervan is: de liefde wordt eerst bewezen en geregeld, dan ten diepste genoten. Heeft het ook nadelen? Je moet het vrijen nog leren als je getrouwd bent. Maar dat is vergeleken met de nadelen van andere opties wel een kleintje. Dat is mijn mening. Ga je van liefde naar volledige intimiteit en daarna naar trouwen, dan ga je van het vullen van je relatie liefde naar het genot, waarna nog eens de duidelijkheid en vastheid volgt, of niet. Want laten we nuchter zijn. Het kan ook 2, 3 blijven. Liefde en intimiteit zonder huwelijk. Terwijl het andersom, liefde, trouwen, nooit denk ik zonder intimiteit erna volgt. Dit is dus een nadeel. Hoe ver komt een relatie in deze volgorde? Hoe zal een relatie alle drie de elementen bevatten? Van de liefde die de relatie vult, van het huwelijk die de liefde beschermt, vastheid en duidelijkheid geeft, en de intimiteit die de liefde bekroont. Wij weten maar al te goed dat liefde ook kwetsbaar is. En dat seks alleen maar bekroning is en dus ook heel kwetsbaar maakt. De liefde vraagt om bescherming. Je intimiteit schreeuwt om bescherming. Er is in onze tijd een aangepraat angst op de markt die onze jongere parten kan spelen. De leugen dat je vooraf nooit zeker weet of je seksueel bij elkaar past. Daarom zullen sommigen bewust eerst met elkaar naar bed willen voordat ze verder willen naar trouwen. Wat zit hierin? Dat seksualiteit een test voor liefde wordt. Het is de vraag wat deze test oplevert, kan opleveren. Seksueel past het altijd. Als je maar lief hebt. Maar wat zal een vrij partij je opleveren als je onzeker van je liefde bent? Alleen maar meer onzekerheid. Of een schijnzekerheid. Een paar voorbeelden uit de Bijbel. Sichem, koningszoon, hield van Dina, dochter van Jacob. En vrijde met haar en wilde toen met haar trouwen. De Bijbel en Dina, haar broers, noemden dat vrijen verkrachting. Aan de ene kant, omdat niemand van buitenaf over een vrij partij kan oordelen of beiden het wilden. Dan als je van beiden het ja-woord in het openbaar gehoord hebt. Anderzijds, omdat de seks de liefde kracht moest bijzetten. In plaats van bekromen. Bijna moest bewijzen. In plaats van versieren. Gevolg de terechte vraag van Dina, haar grote broers. Hoeveel houdt die man eigenlijk van onze zus? Hij heeft nog niet eens zich aan haar en onze gebruiken en gewoonten die eigen gemaakt. Hij is onbesneden. Hoe ver wil hij eigenlijk gaan om één te zijn met ons soort mensen, met Dina, met wie die vree? Seks is geen bewijs voor liefde. Over seksualiteit als ingang, als begin kunnen we kort zijn. Want die wijzen we allemaal af. Zonder liefde geen intimiteit. Zo zeiden jullie ook op catechisatie. Ook jullie jongeren noemden geen van allen seks als toppunt van liefde. Of o gesonisos als voorbeeld van liefde.